Het thema waaronder vanmorgen Gods woord wordt verkondigd is tweeërlei zuchten naar de herschepping. Tweeërlei zuchten naar de herschepping. We luisteren eerst naar het zuchten van de schepselen en in de tweede plaats naar het zuchten van Gods kinderen. Dus het zuchten van de schepselen in de eerste plaats en in de tweede plaats het zuchten van Gods kinderen. Als de weersverwachtingen uitkomen voor de komende week, dan zien we met elkaar een prachtige week tegemoet. Als het voorjaar in zijn volle kracht zal doorbreken. Zeker ook met de verfrissende regenbuien. Ook in de achterliggende nacht zal dit leiden tot een exploderen van kleuren. Schoonheid die de Heer in zijn wijsheid heeft weggelegd in de schepping. En wat kun je daar ook intens van genieten. Die frisse groene kleuren als ook andere kleurschakeringen waar de Heer als het ware onze ogen wilt strelen. Op ons ook als het ware te verlokken tot het loven en aanbidden van Hem, van zijn almacht, van zijn zorg en van zijn trouw. Dan zie je dat niet alleen in het rijk van de plantenwereld, de schoonheid en de macht en de majesteit van de Heer, de grote schepping. Wat zien we dat eigenlijk ook al in de achterliggende weken in het rijk van de dieren. Ik denk dat jullie kinderen dat ook wel gezien hebben. Hoe de vogels druk in de weer zijn geweest om nesten te bouwen. Misschien ook wel bij jou in de tuin. Waar op dit moment ook gebroed wordt of de eieren al zijn uitgekomen. Je hoort dat zachte gepiep wel misschien vanuit die coniferenhaag. En als je dan zo'n plaats weet te vinden zal je vader of moeder ongetwijfeld je wel eens opgetild hebben. Heel voorzichtig gekeken hebben tussen de takken door. Dan zie je daar die kleine vogeltjes. De ogen zijn nog dicht. En als ze dan denken dat vader of moeder eraan komt, dan gaan die snaveltjes al open. Op zoek naar eten. Wat is dat een ontroerend schoon gezicht. Wat kun je dat ook heel klein maken. Ik hoop dat u dat ook wordt dan. Klein en stil voor God, de schepper van het leven. Wij kunnen alleen maar namaken. Maar God schept en onderhoudt. Schoonheid van de schepping. Wat komt dat op zoveel verschillende manieren ook naar voren? In deze tijd van het jaar moet ik altijd denken aan een gebeurtenis enige jaren alweer geleden. Net als nu in Sliedrecht woonden we op Urk en ook in Werkendam vlakbij het water. En het gebeurde op een dag dat die kinderen naar school bracht en we zagen het met elkaar. Zo'n moeder eend met achteraan zo'n lange rij van die donzige bolletjes voor de straat tippelen op weg naar het water. We stonden stil. Wat doe je dan? Je kijkt niet alleen naar die diertjes, maar je gaat ze ook tellen. 6, 8, 9, 10. 10 prachtige eendenkuikentjes. Een aantal dagen later zagen we diezelfde moeder eend. Diezelfde plaats. En het waren er geen 10 meer. Het was er nog maar 1. En dan ga je je kinderen vragen. Papa, waar zijn die anderen? Is dit wel dezelfde eend? Als je nog wat rondkijkt, zo langs de rand van zo'n sloot, dan zie je daar in de hoek zo'n grijze vogel staan en een reiger. Nou, dan weet je al genoeg. En dan zien we ze overdag niet of nauwelijks. Een sloot trekt ook altijd andere dieren aan, waaronder ratten. En wat gebeurt er 's nachts? Als zo'n rat op jacht gaat. Zo'n klein kuikentje naar beneden trekt het diepe water in. Ook dat zullen we gaan zien. Niet alleen vogeltjes in het nest. Maar misschien zag je dat gisteren nog in de tuin. Zo'n klein dood vogeltje op de grond. Onder het nest. Ook over de schoonheid van dit prachtige voorjaar hangt de schaduw van de dood. Je hoort daarin, gemeente, en dan zitten we eigenlijk al in het hart van de tekst van vanmorgen, het zuchten van de schepselen. Let u even op wat Paulus zegt in vers 22. staat, wij weten dat het ganse schepsel samen zucht. En als hij dit woord schepsel gebruikt, dan bedoelt hij alles wat leeft. Plantenwereld, de dierenwereld, maar wel met uitzondering van de mens. Want vanaf vers 22 maakt Paulus de stap naar 23 en dan gaat het over een bijzondere groep mens. Schepselen, ze zuchten samen. Gezamenlijk zuchten onder macht en de heerschappij van dood en vergankelijkheid. Dat geldt niet alleen voor jonge dieren die kwetsbaar zijn en daarom ook geen tegenstand kunnen bieden aan een reiger of aan een ander roofdier dat op jacht is gegaan om zijn honger te stillen. Ook dat roofdier zucht onder de vloek van de schepping. Ook hij doet iets waarvoor hij niet is geschapen, namelijk een ander dier verscheuren en dat opeten. Met grote klem en met nadruk zegt Paulus het hier in vers 22. Het ganse schepsel zucht tezamen. Samen. Met alle verschillen die er zijn. Is dit wat hen samen bindt. Eén grote zucht naar boven. Wat bedoelt Paulus daarmee? In de eerste plaats wil hij ons ook in het komende jaar getijden niet alleen laten luisteren naar de schoonheid van het lied van de merel in de vroege morgen. Jongelui, ik hoop dat je dan ook stil wordt 's morgens als je die vogels hoort zingen. Ze roepen jou op om de dag te beginnen met hen door samen jou en hun schepper te loven en te prijzen voor die dag. De dieren gaan je daarin voor. Maar Paulus roept ons ook op om te luisteren naar andere geluid, dat ook in dit jaar getijden, misschien juist al in de lente en in het voorjaar, sterker wordt gehoord dan in andere jaar getijden. Zuchten onder de vergankelijkheid. Hoe komt dat? Hoe komt het dat de schepselen zuchten onder de vergankelijkheid? Wel, dat heeft Paulus ook kort daarvoor uitgelegd. Laten we maar even kijken, gemeente, in het gedeelte. We hebben dat ook samen gelezen. Vanaf vers 19 legt Paulus dat uit. Dan zegt hij, want het schepsel als met opgestoken hoofd verwacht de openbaring der kinderen Gods. Want het schepsel is aan de ijdelheid, aan de vergankelijkheid, aan het doodgaan onderworpen. Niet gewillig, maar om diens wil die het der ijdelheid onderworpen heeft. Paulus bedoelt daarmee te zeggen dat de schepselen tegen hun wil moeten doodgaan. Ze willen het niet. Het ligt ook niet in hun aard. Zo zijn ze door God ook niet geschapen. Ook niet geschapen om te lijden en een andere schepsel pijn te doen. Maar het is hun overkomen. Door wie dan wel? Door hem, vers 20, die het aan de dood onderworpen heeft. Op de achtergrond van dit vers speelt het beeld van een koning. Koning die door de Heere gezet is over een volk. En al in het Oude Testament komt die uitdrukking ergens voor dat wanneer de koning valt, het volk met hem valt. Je ziet dat ook als een patroon in het Oude Testament. Denk alleen maar kinderen aan de koningen van Israël. Wanneer de Heer Manasse tot bekering brengt, dan gaat hij het volk weer voor in het dienen van de Heer en probeert hij het volk weer te brengen in de tempel van de Heer. Hij probeert nog te herstellen, te redden wat er te redden valt. Koning heeft daarin een belangrijke plaats, een voorbeeldfiguur is hij. En ook de verantwoordelijkheid om het volk mee te nemen, leiding te geven, geestelijke leiding te geven in het dienen van de God van Israël. Maar op het moment dat de koning een ander pad inslaat, dat wegbeweegt van God, van zijn woord, van zijn inzettingen en van zijn altaar, vroeg of laat zie je dat het volk mee gaat bewegen. Dat grote brokstukken van het volk afbrokkelen En niet meer trouw zijn aan de dienst van de Heere, maar een rest blijft over dat tegen de stroom inzwemt, vast wil houden aan de dienst van God. Nou, dat beeld klinkt hier ook door in Romeinen. De schrift ziet ons als koningen in Gods schepping, door de Heere geplaatst onder God. En met wat voor verantwoordelijkheid heeft de Heere ons niet alleen versierd in die plaats die Hij ons toewees in zijn schepping, maar ook wat voor lof en eer kwam Hem daarin toe. Dat daardoor ook de grootsheid van ons mensen, geschapen naar Gods beeld, heel concreet zichtbaar werd. Toen de Heer aan Adam en Eva de opdracht gaf om alle dieren een naam te geven, was dat niet zomaar iets even, een soort privilege, een gunst wat de Heer gaf. Maar God maakte daardoor duidelijk dat hoe Adam ook die dieren zou noemen, die dieren in ieder geval naar Adams stem, met de naam die hij aan hen had gegeven, zou moeten luisteren. Psalm 8 zingt daar ook van, op een heerlijke wijze. Dat God de mens net onder de engelen, onder hem heeft geplaatst, maar wel boven de dieren. En dat alle dieren aan hem gehoorzaam zijn. En hier zien we dus de keerzijde vanmorgen in Romeinen 8. Dat toen wij tegen God kozen, we daarin ook de hele schepping hebben meegetrokken. De dieren wilden niet wat wij wilden. Ons losrukken van God. En dat klinkt hier door in Romeinen 8. Aan de ijdelheid onderworpen, tegen zin en wil in, maar als gevolg van uw, jouw en mijn wil. Het zuchten van de scheppinggemeente komt dus ook allereerst een aanklacht naar ons toe. Als wij ook in de komende dagen geconfronteerd worden met het doodgaan van dieren, dan komt de vinger ook naar ons. Misschien heb je dat wel eens meegemaakt, kinderen, dat een dier in jouw wereld, thuis, huisdier, of buitenshuis, doodging. Dat je daarom moest huilen. En laten we niet als vader en moeder niet zeggen, je moet niet huilen. En laat dat kind maar eens rustig huilen. Waarom? Omdat het kind misschien nog aanvoelt dat hier iets gebeurt wat onnatuurlijk is. Tegen Gods schepping ingaat. Dat is geen aanstellerij. Daarin ligt ook een aanklacht. Aan jou en aan mij. Dat dier overkomt iets wat jouw schuld en mijn schuld is. Maar toch, als ik Paulus goed begreep, gemeente, en we zitten weer in de tekst van vanmorgen, dan is dat niet het enige wat doorklinkt in het zuchten van de schepping. Het zuchten als het ware onder een zware last als gevolg van de dood en van de zonde. Integendeel, kijkt u maar met me mee, vers 22, want daar staat, wij weten dat het ganse schepsel tezamen zucht. En tezamen als in barensnood is tot nu toe. Paulus roept als het ware het beeld op van een vrouw dat op het punt staat om te bevallen. En dat ondanks de pijn en de moeite waarmee dat gepaard gaat ook uitziet naar het moment dat zij haar kindje mag omarmen en mag leggen op haar lichaam. Om daarin ook de grootheid van God, de schepper van het leven, te eren en groot te maken. Dwars door die pijn en moeite heen. Kijk ze uit naar het moment dat het leven in haar armen ligt. En ze dat mag leggen ook voor Gods aangezicht. En dat is ook het beeld wat Paulus heel bewust gebruikt in dit gedeelte om het zuchten van de schepping duidelijk te maken. De schepping zucht niet alleen onder de gevolgen van de zonde en onder de last van het sterven, het vergankelijk en het doodgaan. Maar het ziet uit naar het moment dat dat voorgoed achter de rug kan worden gelaten. Dat Pasen volledig doorbreekt in de schepping. En dat heel de schepping ook deelt in het nieuwe leven dat Christus verworven heeft. Het bidt om dat moment. En het zuchten van de schepping klinkt een gebed op tot God. En als Paulus dat hier aansnijdt, hier in Romeinen 8, dan staat dat niet op zichzelf trouwens in de schrift. Dan is dat niet een nieuw inzicht dat voor het eerst hier in het Nieuwe Testament doorbreekt. Maar dan put Paulus uit de oude schatten van het Oude Testament zijn Bijbeltje. Ik noem zomaar wat. Ik denk aan de psalmen die wij samen in deze dienst zingen, waarin heel nadrukkelijk de eenheid wordt beleden tussen het verlossen van zondaren als ook het verlossen van de schepping. De Heere ziet dat als één geheel. Al die psalmen waar dat zo sterk op de voorgrond komt, psalm 149, psalm 98, psalm 68 bijvoorbeeld, acht andere psalmen waarin die eenheid tussen de schepping van de Heere en de herschepping van God zo sterk beleden wordt, vinden uiteindelijk hun herkomst in dat machtige lied in Exodus 15. Dat is dat moment dat de Heere zijn volk Israël uit Egypte verlost heeft, door de Rietzee heeft geleid en hen geplaatst heeft aan de andere kant van de oever. En God demonstreert hoe de schepping meewerkt in het bevrijden van zijn volk. Het water wordt door de Heere neergezet als machtige muren die het doortrekkende volk beveiligen. Geen druppel water ligt er op de bodem. Maar aan weerszijden ziet het volk Israël die grote muren van water staan. God baande door die woeste baren een brede pad voor onze voet. De schepping werkt mee aan de verlossing van zijn volk uit Egypte. Zoals de schepping dat al deed in de 10 plagen die door de Heere over Egypte werden gelegd. Toen keerde de schepping zich tegen de vijanden van zijn volk. En nu op dit machtige moment werkt de schepping mee aan de bevrijding van zijn volk. En als de laatste aan de andere kant van de oever is, die verstikkende nacht wat als een deken gelegd werd over het leger van Farao en zijn soldaten wordt weggetrokken door de Heer. En Farao ziet dat het volk behouden aan de andere kant staat en het bevel geeft aan zijn ruiters om ook achter dat volk aan te jagen en ze vervolgens ook dat pad inslaan, de zeebodem op. Dan keert vanwege Gods macht de schepping in één keer als een vijand tegen Gods vijanden en wordt dus verzwolgen in de kolkende watermassa van de Rietzee. Het geeft Miriam samen met Aaron en Mozes stof genoeg in Exodus 15 om God te loven. Vele dichters na hem hebben daarop teruggegrepen. En hebben laten zien hoe de Heere in de schepping alles ook laat medewerken ten goede voor zijn kinderen. Is het niet Jezus zelf? Tijdens zijn omwandeling op aarde ook vele malen gewezen heeft op de eenheid van schepping en herschepping. Die storm op zee, waar hij het zwijgen op die storm legt, om zijn kinderen te vertroosten en te tonen dat hij alle macht heeft in hemel en op aarde, in de genezing van mens. Die wonderbaarlijke spijziging. Is dat ook niet de les die wij vanmorgen mee moeten nemen, ook in de nieuwe jaargetijden in? Aan de ene kant de schoonheid van de schepping bewonderen, daarvan mogen genieten en God groot maken. Maar aan de andere kant ook heel nadrukkelijk zien dat alles verweven is met elkaar. Uw, jouw, mijn leven met het bestaan van deze wereld en de voortgang van Gods werk ook in de schepping. Kijk, als je zo gaat luisteren, dan hoor je in die kreet in de schepping dat dier dat te grazen wordt genomen voor door een ander dier. Een gebed Heb je wel eens een koe horen bidden? Dan heb je nog nooit goed geluisterd. Een hond horen bidden. Een vogel in doodsangst horen bidden. Achterna gezeten door een kat. Het bid om de verlossing. Uit dit bestaan. Van angst. Van doodgaan. Van vergaan. En het ziet uit naar de verlossing. Naar het moment dat dieren niet meer bang voor elkaar hoeven te zijn. Maar een lam met een leeuw en een wolf verkeert en speelt. Mag ik dat zo eens even neerleggen in het midden van de gemeente? Dieren bidden. Kom, Heere. Ja, kom haastiglijk. En hoe staat het op dit moment met jouw gebedsleven? Is dat ook het verlangen wat wakker wordt geroepen in dit voorjaar? Het zien van de grootheid van God, de schepper aller dingen? Dat je met eerbied gesproken zin krijgt in het moment dat die jongste dag aanbreekt en de volle glorie van de schepper aller dingen doorbreekt. We dat mogen zien, Gods kerk mag zien in de wetenschap, dat niets meer zal vergaan. En dat alles nieuw blijft. Dat we samen met heel de schepping rondom Gods troon ons mogen verheugen en verlustigen in wie God is. Zowel in het werk van de verzoening, als ook in het werk van de schepping. De schepping bidt. Met verwachting. Als barende vrouw ziet het uit. Ik kijk maar even naar vers 23 en 22. De verlossing van het lichaam. Paulus laat het als het ware zo doorlopen. Vers 23. En niet alleen dit, maar ook wij zelf, die de eerstelingen des geestes hebben. Wij ook zelf zuchten in onszelf. Verwachtende met de schepping. Verwachtende met de schepselen, de aanneming tot kinderen, namelijk de verlossing van ons lichaam. Het is niet alleen dat Paulus zegt, dit verwacht ik door genade. We zullen zo meteen zien hoe dat leeft in het hart van Paulus. Nee, Paulus hoort die verwachting ook doorklinken in het gebed van de schepselen. Met Gods kerk kijken ze uit naar het moment dat de verlossing van het lichaam volkomen doorbreekt. Dat mag ons vanmorgen ook wel beschaamd maken, u die de Heere vreest. Als het woord van vanmorgen u en mij een spiegel voorhoudt, hebben we misschien moeten constateren dat een hond sterker uitziet naar de verlossing van ons lichaam dan dat die verwachting leeft in het leven van Gods kinderen. Om wie het gaat, de verlossing van hun lichaam. Mag ik het even zeggen in het licht van de tekst? Het kan wel eens zijn dat een hond op dit moment op geestelijk hoger niveau leeft. Dan menig kind van God. Dat zich vol laat gieten en lopen met wat dit leven aandient. En aanbiedt en aanreikt. Maar misschien op dit moment helemaal geen verwachting heeft. Het niet beoefent. Dat Maranatha. Dat gebed, kom, Heer Jezus. Ja, kom haastiglijk. Omdat Gods kind zich in deze wereld zo vaak thuis voelt. En een dier zich zo vaak ongemakkelijk weet. Met al het geweld waarmee dat dier wordt geconfronteerd. Een beschamende les vanmorgen. Hoe zit dat nou in het leven van Paulus? We maken nu een stap naar het tweede punt. Zuchten van de schepselen tegenover het zuchten van Gods kinderen. Ja, die zuchten ook. Vers 23, we lezen het maar even. Er staat niet alleen dit, maar ook wij zelf. Wij die de eerstelingen van de geest hebben, wij ook zelf zuchten in onszelf. Let u erop dat Paulus nu met twee keer het nadrukkelijk zegt, wij ook zelf. Dat doet hij heel bewust om allereerst te benadrukken dat dit dus echt aanwezig behoort te zijn. Is dit zuchten er niet in het leven van Gods kinderen, dan is het de vraag of ze wel een kind van God zijn. Maar je hoort ook in die herhaling wij ook zelf die oproep om op dit geestelijk niveau ook te leven wat Paulus hier voorhoudt. En waartoe de schepping ook in dit jaar getijden als het ware ons mee wil nemen in het gebed na de verlossing van ons lichaam. Die verwachting naar de volkomen doorbraak van die nieuwe hemel en die nieuwe aarde, waarop alles nieuw zal zijn en zal blijven. Wij zuchten in onszelf. Net als in het dagelijkse leven is er ook in het geestelijke leven verschillende oorzaken en reden om te kunnen zuchten. Ik denk dat in deze weken verschillende jonge mensen ook wel eens zuchten. Als je denkt aan je tentamens en je examens die dichterbij beginnen te komen en het staat niet allemaal zo stevig, dan kun je wel eens in stilte even zuchten. Dat je denkt van hoe kom ik hier doorheen? Red ik het? Of red ik het niet? Je kan soms ook moe zijn en daarom soms zucht. Dat je helemaal leeg bent. En zo is het ook in het geestelijke leven. Net als in het natuurlijke leven kun je soms ook zuchten van verwondering. Je hebt er eigenlijk geen woorden voor. Zo mooi is het wat je kreeg of wat je ziet. Je bent er helemaal stil van. Je slaakt in stilte een zucht van blijdschap en van verwondering. Nou, in het geestelijke leven kunnen Gods kinderen op verschillende manieren ook zuchten. Ik begin maar even heel laag. Ik denk aan het zuchten naar God. Vanuit het gemis van God. Als de Heilige Geest je ogen openlegt, je oog krijgt voor je bestaan tegenover de Heere, door God de verantwoording wordt geroepen, je de schuldbrief persoonlijk en aangetekend aangereikt krijgt en je die niet alleen gaat lezen, dat is stap 2, maar ook gaat toe-eigenen, het mee eens wordt dat de Heere gelijk heeft, jij bent schuldig. Ook aan wat je op dit moment om je heen ziet gebeuren in de schepping, dat is jouw schuld. De Heere dat besef ook laat vergezellen met het licht dat hij werpt over het leven dat achter je ligt, waarin heel nadrukkelijk Gods goedheid en Gods zorg naar voren komt. Dat het besef van schuld samengaat met het zien van God die alleen maar goed was, op dit moment goed is en daarom ook goed heet. En blijft. Wat kan een pijn veroorzaken in je hart? Het besef gezondigd te hebben tegen deze God. Die geen kwaad woord kunt aanwrijven. En die daarom ook duidelijk maakt dat de zonde echt volledig voor jouw rekening ligt. Dan denk ik toch even aan het gebed van Psalm 5, waarmee we deze dienst begonnen zijn. Dan hoor je dat zuchten ook door klinken. Sla iedere zucht mijn hart ontgleden. Ootmoedig ga. Schenk mij het genot, uws heils mijn koning en mijn God. Psalm 63, het zuchten vanuit die droge woestijn. Maar Paulus maakt duidelijk dat hij niet zucht vanuit het gemis van God. Nee, vers 23. Hij zucht vanuit het bezit. Hij zegt heel nadrukkelijk, maar ook wij zelf die de eerstelingen van de geest hebben. We missen de Heilige Geest niet, zegt Paulus, en daarom zuchten we. Om de doorwerking van de Heilige Geest. Maar wij hebben de eerstelingen van de geest. En als gevolg daarvan zuchten we in onszelf. Hier ligt dus vanmorgen een norm in de schrift. Waaraan jij jezelf kunt toetsen. Of je ook inderdaad het werk van de Heilige Geest deelachtig mag zijn. Of niet. Is dit zuchten er niet, dan is Gods geest er niet. Gebruikt u zo ook de schriftgemeente, ook als een toets. Voor jezelf, voor de pijl van het geestelijke leven. We hebben de eerstelingen van de geest. Wat bedoelt Paulus daarmee? Wel, dat beeld, dat woord eerstelingen, dat zijn we rondom de paasdagen ook al een keer tegengekomen. Toen ging het over de eersteling Christus, die opgestaan en opgewekt is uit de dood. En ik wil toch nog maar even heel kort de achtergrond van dat beeld neerzetten. Ook wat dat betreft geldt, herhaling is de beste leermeester. De woorden, de eerstelingen, komen uit Paulus' Bijbeltje, het Oude Testament. En die roepen direct de herinnering op aan de dagen van weleer. Toen Israël samenkwam in de tempel tijdens de belangrijke feesten van Pascha en Pinkster. Feesten die niet alleen in het teken stonden van God die het volk had verlost uit Egypte, Pascha. Maar die ook in het teken stonden van Gods zorg, de schepper aller dingen. Weer die eenheid tussen schepping en verlossing. Zo ook met Pinkster. Dat sinds het Nieuwe Testament in het teken staat van de uitstorting van de Heilige Geest. Maar wat tegelijkertijd door het Nieuwe Testament heel nauw wordt verbonden met het werk van de Heilige Geest in de schepping. Heel bewust houdt God die eenheid vast. Tijdens die grote feesten in het Oude Testament werd tijdens Pascha de eerste vruchten van de oogst binnengebracht in de tempel en aan de Heere voorgesteld. Het werden de eerstelingen van de oogst genoemd. En met de Pinksterdagen de eerste producten van het land. En ook die werden de eerstelingen genoemd. Voorgesteld aan de Heere, uitgereikt ook aan de Heere, waarmee God ook duidelijk maakte aan het volk: ik heb recht op alles. Ik neem het eerste deel en jullie krijgen de rest. Het is het beeld wat door het Nieuwe Testament vaak wordt gebruikt. In Handelingen kom je dat tegen en ook in de brieven van Paulus. De eerstelingen. De eerstelingen van de Heilige Geest. Nu moeten we het even secuur lezen, gemeente. In het Oude Testament zijn het onze eerstelingen die wij brengen naar God. In de tempel. Maar hier in Romeinen 8 is het omgekeerd. Hier komen de eerstelingen van God, gebracht door de Heilige Geest, in ons hart. Wij geven die eerstelingen niet, zegt Paulus in Romeinen 8. Nee, God geeft die eerstelingen. In ons leven. Dat is ontroerend, gemeente. Dat zegt niet alleen over de volheid die bij God is. Je hoort in die woorden ook doorklinken de belofte van de zaligmaker vlak voordat hij opvoerde naar de hemel, toen hij de werking en de persoon van de Heilige Geest beloofde. Na mij zal de trooster komen. Hij zal het uit het mijne nemen. En u verkondigen, nou hier zien we het gewoon gebeuren in Romeinen 8 vers 23, hoe Paulus dat op zijn eigen wijze uitwerkt. Uit God nemen die eerstelingen en aan u Gods kerk verkondigen. Maar dat doet ook recht aan de werkelijkheid van ons bestaan. Haal de eerstelingen weg en we hebben helemaal niets. En we zijn dus ook niets. We hebben dan meer geen hoop. Geen verwachting, geen gebed, geen uitzicht op de woorden, zie, ik maak alle dingen nieuw. De eerstelingen. Laat ik een voorbeeld geven om duidelijk te maken wat Paulus hiermee voor ogen hebt of heeft. Bij die uitdrukking moet ik denken aan mijn oma die voor ons als kinderen thuis een tweede moeder was. Oma kwam regelmatig logeren. Ze nam dan ook bijna altijd wel wat mee voor de kleinkinderen. En als ze dan bij ons kwam en we kregen dan een cadeau, we pakten dat dan uit. Dan zei oma wel eens, dit krijg je alvast. Oma weet het, over een paar maanden ben je jarig en dan krijg je een groot cadeau. Dan pak je dat kleine cadeau uit. En dat was natuurlijk altijd mooi. Dat was ook echt mooi. En dan zei je tegen oma, oma, wat is dit mooi. En je bedoelde eigenlijk natuurlijk te zeggen als kind, dan is dat grote cadeau straks nog mooier, toch? Nou, dat bedoelt Paulus hier met dat beeld. De eerstelingen. Het is alvast een voorschot op het mooie dat straks komt. Mag ik het even concreet gaan maken wat die eerstelingen zijn, gemeente? En u bent me denk ik al wellicht voor wanneer u vanmorgen zit mee te preken. Wat is nou de eerste vrucht van de Heilige Geest, die Gods Geest gaat werken in het hart van een zondaar? Dat is de liefde tot God. Ook al durft hij misschien nog niet eens van zichzelf te zeggen dat hij dus ook de Heere persoonlijk kent. Maar het is typerend en kenmerkend voor het werk van de Heilige Geest, het zaligmakend werk van de Heilige Geest, dat de Geest de liefde van God in Christus uitgiet in het hart. En door dat uitgieten van die liefde, direct ook de bron aanboord van die droefheid naar God, dat samengaat, weet u wel. Dat diepe besef, tegen deze God heb ik gezondigd. De eersteling. En alleen degenen die weten wat dat is, dat Gods liefde werd uitgestort in je hart, kunnen begrijpen wat ik nu ga zeggen. Kenmerkend voor die liefde is dat het altijd naar meer smaakt. Als dat voor het eerst zo je ziel binnenstroomt en je leven vervult, dan komt er ook die diepe honger en dorst naar meer van Gods liefde. Die onverklaarbaar is, die alleen maar te genieten valt. Waarin God wordt grootgemaakt en wordt verheerlijkt. En Paulus zegt, het is met eerbied gesproken nog maar de eersteling, de volheid van die liefde, genieten we straks onder leiding van de Heilige Geest, wanneer we de diepte van God volkomen onderzoeken en beproeven op zoek naar de bron van die liefde die we in de eeuwigheid nooit zullen vinden. Maar we hebben wel een vermaak in die zoektocht straks, om te tasten wat God bewogen heeft om in zijn eeuwig welbehagen zijn liefde te laten delen aan een doemwaardig zondaar als dat ik ben. Mag ik nog zo eersteling noemen? Volgt altijd op het moment dat God zijn liefde uitstort in het hart. Dat is het verlangen naar heiligheid. Want dan breekt dat besef door in mijn leven dat ik voor God zo niet kan bestaan zoals ik ben. Het is de Heilige Geest die ervoor zorgt dat ik me daar niet bij naad neerleg. Ik ga niet bij de pakken zitten. Een beetje zelfbeklag. Het is niks, het wordt niks en daar een beetje godsdienst van maken. Nee, dat is napraterij. Dat lijkt op de Heilige Geest. Maar dat is je eigen geest. Waar het verlangen terug te vinden is, en dan zitten we eigenlijk in het hart van Romeinen 8. Romeinen 8 vormt een eenheid met Romeinen 7. Heel bewust ook in die volgorde. In Romeinen 7 tekent Paulus die worsteling tussen die oude mens aan de ene kant en die nieuwe mens aan de andere kant. En de uitkomst van die worsteling is dat Paulus niet als het ware moedeloos zegt aan het slot van Romeinen 7. En het is niks, het wordt niks. Maar dat was daar doorheen, opeens die triomf, die verwachting, dat zuchten doorklinkt. Ik dank God door Jezus Christus, onze Heer. Als antwoord op het gebed, wie zal mij dan verlossen uit het lichaam van deze dood? Dan wordt die vraag beantwoord. Ik dank God door Jezus Christus, onze Heer. Ja, in die triomf wordt het werk van de Heilige Geest hoorbaar en zichtbaar. De eersteling van de Heilige Geest wil Paulus dan als het ware laten zien. Verlangen naar heiligheid, om de Heere volmaakt te dienen zonder zonde, zonder ooit God daarin pijn te doen en teleur te stellen. Hem naar beneden te halen. Maar met lichaam en ziel volmaakt God groot maken en verheerlijken. Je hoort het als het ware doorklinken, dat zuchtend, dat verlangen wat Paulus heeft en waarmee hij instemt met het zuchten en het gebed van de schepping samen met die dieren. Zucht Paulus in verwachting, uitziende naar het moment dat zijn lichaam volkomen wordt verlost. Laten wij zo in de komende weken ook door de schepping gaan wandelen. Geniet het van wat we zien en wat de Heere voor onze ogen ook openbaart in zijn wijsheid en goedheid. Maar ook in het besef, het is nog maar de eersteling. Als dit al zo schoon en zo ontroerend mooi is, hoe zal het dan straks zijn? God geeft ons dit te genieten als voorsmaak op wat wacht voor Gods kerk. Ik ben bijna bij het slot van de tekst, gemeente. Laten we nog maar even kijken. Daar staat, wij zuchten in onszelf, verwachtende. En nu struikel ik even over Paulus' woorden. Want daar staat de aanneming tot kinderen. Paulus, zeg je dit wel goed? Ben jij nog geen kind van God? Als je de Heilige Geest mag hebben en de eerstelingen van de Heilige Geest mag genieten, dan ben je toch een kind van God. En nu zegt Paulus hier in vers 23, ik verwacht de aanneming tot kinderen. Ben je nou wel een kind van God, Paulus, of ben je nou niet een kind van God? Hoe hebben we het vanmorgen met je? Moeten we die woorden lezen als een slag om de arm? Paulus is uiteindelijk toch niet helemaal zeker van zijn zaak. Is dit dan toch een soort indirecte hulde aan het ongeloof? Dat gevoel krijg je wel eens, hè? Dat er soms ook op een hele vrome manier over ongeloof gesproken wordt. Alsof dat een kenmerk van het geestelijk leven is. Maar daar waar de Heilige Geest werkt, daar werkt de Heilige Geest ook altijd zekerheid uit. Niet zelfverzekerdheid, dat mensen zo zeker van zichzelf zijn, maar wel van God. Van Gods almacht en van Gods gewilligheid. Hoe moeten we dit lezen, gemeente? De aanneming tot kinderen, ook in het licht van wat Paulus in het voorgaande gedeelte schreef, vers 17. Kijkt u maar met me mee, daar staat in vers 16 en 17, dezelfde geest, de Heilige Geest, getuigt met onze geest dat we kinderen God zijn. En indien wij kinderen zijn, zo zijn wij ook erfgenamen. Vers 17 zegt Paulus, ik ben een kind van God. Vers 23, ik verwacht de aanneming tot kind van God. Laat ik een Bijbels voorbeeld geven, gemeente, om duidelijk te maken wat Paulus bedoelt. En ik moet dan altijd denken aan de geschiedenis van David. David die door een van zijn knechten van zijn vader van dat veld wordt gehaald. En hij komt dan het ouderlijke huis binnen. En voordat hij goed en wel beseft wat er gebeurt, staat Samuel voor hem met die grote horen met olie. En hij zalft David tot koning. En Samuel zegt het ook. Heden is er een koning in Israël gezalfd. Vandaag. Reis David meteen dan af naar Jeruzalem om de troon nog te beklimmen op diezelfde dag en zo de heerschappij over Israël al te gaan uitoefenen? Nee, tussen het moment van de zalving en het moment dat David daadwerkelijk koning is in Israël liggen nog jaren. Jaren ook van strijd tegen Saul. Jaren ook van tegenslag en moeite. David is koning, hij is gezalfd en hij moet nog koning worden in Jeruzalem. En dat is het beeld wat hier ook in Romeinen 8 doorklinkt. Paulus zegt twee dingen. Ik ben een kind van God, vers 17. En ik moet nog een kind van God worden. Het is en. Is dat ook niet kenmerkend voor het werk van de Heilige Geest? Die aan de ene kant de kracht van Gods belofte en de betrouwbaarheid van Gods spreken zo diep heidt in het hart van Gods kind, dat hij kan en mag zeggen, ik weet en ik ben verzekerd. En aan de andere kant in het hart van Gods kerk, dat diepe gebed en verlangen wakker roept om straks volkomen kind van God te zijn, voor Gods troon met heel de schepping. Dat klinkt door ook in het slot van vers 23, de aanneming tot kinderen. Het moment dat de Heere al zijn kerk en al zijn kinderen aanneemt tot zijn kinderen voor zijn troon en hen laat delen in het volle kindschap. Wat dat volle kindschap inhoudt, laten we maar even kijken naar vers 17, gemeente. Daar werkt Paulus dat uit. Dan zegt hij in vers 17, indien wij kinderen zijn, zo zijn wij ook erfgenamen. Erfgenamen van God. En mede-erfgenamen van Christus. Stelt u zich maar heel concreet een tafel voor. En aan die tafel zit de notaris. Om die tafel zitten de kinderen. En de notaris heeft de kinderen samengeroepen om het testament van vader en moeder open te maken. Hij opent de envelop, leest de brief voor en het wordt aan de kinderen toegezegd. Maar aan dit tafeltje met eerbied gesproken, Romeinen 8, vers 17, zit tussen de kinderen een ander persoon, namelijk Christus, broeder van zijn kinderen en zoon van zijn vader. Het testament wat geopend wordt, heeft hij bezegeld en bekrachtigd met zijn bloed, getekend met zijn naam. En vermaakt namens zijn vader aan zijn kinderen. En daar kijkt Paulus nou naar uit. Dat moment dat hij samen met al Gods kinderen zit rondom die grote tafel. Op de jongste dag. In het testament van Christus. Volmaakte werk wordt opengelegd op die tafel door zijn vader. En Gods kerk niet alleen erft, maar ook mag zien in het delen van die erfenis. We zijn mede-erfgenamen. Op gelijke hoogte door de Vader gesteld. Met de Zoon van deze Vader, Jezus Christus. De oudste broeder van Gods kerk. Daar ziet Paulus naar uit. Naar het moment dat het testament wordt opengemaakt, de goederen worden uitgedeeld en al Gods kinderen één hoek inkijken. Naar die plaats waar de oudste broeder zit. Om met het testament voor hun aangezicht. Onder het oog van de Vader. Het lied aan te heffen. Gij, oudste broeder, zijt waardig te ontvangen alle lof, eer en aanbidding. Want gij, oudste broeder, hebt ons gekocht met uw bloed. Kom dan, Heer Jezus. Ja, kom haastiglijk. Maranatha. Amen.